Wat leuk dat je luistert naar Van Hockworts naar Zwijnstein. Een podcast op onregelmatige basis, waarin we je meenemen op een reis door de vertaalde jeugdliteratuur. Om je te laten zien hoeveel leuks er te ontdekken valt als je met een vertaalbril op naar deze boeken kijkt.
We zitten hier bij elkaar op de zolder van Eva in haar werkkamer in Arnhem. En wie zijn wij? Dat zijn Anne van Buhl, dat ben ik. Ik heb ooit een scriptie geschreven voor mijn studie literatuurwetenschap over vertalingen. Ik heb in de redactie van Filter, tijdschrift over vertalen, gezeten. En ik werk op een PABO waar ik kinderboeken aanprijs aan aanstaande leraren en probeer hen aan het lezen te krijgen. Ik zit hier samen met Daan Stoffelsen. Daan, wie ben je?
Ja, ik ben boekverkoper. Ik werk bij een boekhandel. Daar ben ik verantwoordelijk voor de website. En daar schrijf ik ook heel veel recensies voor. En een van de redenen dat ik kinderen wilde was dat we dan een reden hadden om kinderboeken in huis te halen. Dus kinderboeken zijn heel belangrijk voor mij. En, nou, daar zullen we het straks wel over hebben, vertalen is eigenlijk ook al van jongs af aan heel erg belangrijk voor mij. Dus ja, die combinatie vind ik heel interessant.
En als laatste zit hier Eva Wissenburg.
Ja, ik ben inderdaad Eva. En ik ben literair vertaler uit het Frans. En ik ben ook redactielid bij Filter, tijdschrift over vertalen.
Nog steeds?
Nog steeds, ja. Waar jij ooit zat?
Ja, niet tegelijk helaas.
Ik ken jou van de afscheidslunch.
Ja, precies. Ja, gelukkig kreeg onze samenwerking een vervolg. En je hebt ooit zelf een kinderboek vertaald?
Ja, oh, dat was een feest.
Geweldig boek.
Wil je nog even zeggen welk boek het was?
De zomer dat we Parijs bestormden van Clémentine Beauvais. Meestal vertaal ik veel zwaardere literatuur, maar dit was echt van begin tot eind smullen.
En we kennen elkaar van de jury van de Filter Vertaalprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur. Daar hebben we 2 jaar in gezeten, met z'n drieën en nog 2 andere juryleden. Nou, volgens mij,
we wilden eigenlijk niet dat het stopte.
Nee, het was gewoon superleuk, man. Ja.
We dachten, hoe kunnen we hier vervolg aan geven?
Een leesclub, zei ik, een leesclub.
Ja,
ja.
Nou ja, dat is dit eigenlijk ook. Ja. Dan opgenomen.
Ja.
Ja, dat was het wilde plan. Een podcast.
Maar we zijn uitgekomen inderdaad op een podcast. Met toch ook wel een soort van missie, of niet, Daan?
Ja, nou ja, wat ik heel interessant vind, dat probeer ik bij mijn boekhandelssite ook, atheneumscheltema.nl. Oh, dit was reclame. Om zichtbaar te maken wat vertaling doet. Weet je, we lezen vertalingen zonder dat we doorhebben dat het vertalingen zijn, als het goed is. En ik vind het leuk om te kijken hoe dat dan werkt.
Ja, ik kan me daar weer aansluiten. Een vertaling kan een boek maken of breken. Dus ik denk, dat is belangrijk om te benadrukken.
Ja, en het leuke is hoe ontzettend veel manieren er zijn om het goed te doen. En wat dat dan allemaal nog meer voor verschillen teweeg brengt. En wat er eigenlijk allemaal gebeurt als je vertaalt. Er gebeurt zo ontzettend veel.
Dus het zou ook mooi zijn als we vertalers enthousiast maken voor het vertalen van kinderboeken. Dat er meer kwalitatief goede kinderboeken verschijnen.
Dat zou mooi zijn. En dat we lezers laten zien dat ze eigenlijk gewoon, als ze een vertaling lezen, een extra betekenislaag cadeau krijgen.
Sapristi!
Zeker.
Van Hockworts naar Zwijnstein. Prachtige titel.
Ja, wie had hem eigenlijk verzonnen?
Nou, we kwamen er met z'n drieën op, toch? Kijk, zo goed zijn we al op elkaar ingespeeld.
Ja, dat is niet meer te achterhalen. Maar er zit een vertaalslag in, hè? En ook het is een afstand te overbruggen. En dat vind ik wel mooi aan deze titel.
Hoewel jij volgens mij wel je bedenkingen hebt bij de naam Zwijnstein.
Nou, we hadden bedacht voor die eerste aflevering om het over onze favoriete vertaalde jeugdliteratuur te hebben. En ik geloof dat jij over Harry Potter begon.
Ja, Wiebe Budding, echt. Mijn held.
Maar ik heb grote bezwaren tegen bepaalde namen, zoals die ze vertaald heeft.
Zullen we het daar ook nog een keer over gaan hebben?
Ja, is goed. Ja.
Het grappige was dat we zochten inderdaad naar een spectaculaire openingsaflevering. En naar boeken waar we iets mee hebben in vertaling. En toen kwamen we bij Kuifje uit.
Ja, de grap was dat Daan eigenlijk als eerste zei, nou, dan ga ik iets over Kuifje zeggen.
Ik zat te denken aan de titels die we de afgelopen jaren als onderdeel van de jury hebben bekeken. Zit daar niet wat tussen? En toen dacht ik, nee, ja, ik moet eigenlijk gewoon teruggrijpen in mijn eigen familiegeschiedenis. Want mijn opa was de eerste Nederlandse uitgever van Kuifje. In 1947 werd hij vertegenwoordiger bij een katholieke uitgeverij en die distribueerde Kuifje. Toen was Kuifje in Nederland nog niet heel groot. En later is hij uitgever geworden in 1960, geloof ik. En heeft hij ook Kuifjes een beetje hervertaald en uiteindelijk ook zelf vertaald. En mijn oom heeft dat hervertalen doorgezet. Dus Kuifje was er altijd. Dat is de omstandigheid waardoor Kuifje zo belangrijk voor mij is. Eva, hoe zat dat voor jou?
Ja, bij mij is Kuifje dus eigenlijk ook heel belangrijk geweest. Ik weet nog dat wij gingen heel vaak naar Frankrijk toe. Mijn oom en tante hadden daar een huisje. En toen ik een jaar of 11, 12 was, toen had ik net voor het eerst een jaar Frans gehad op school. En toen dacht ik, nou wil ik een Frans boek lezen. Nou, ik begin maar met een stripboek, dat is nog behapbaar. Dus ik kocht zomaar, toevallig, een Kuifje. Nou, en dat de Blauwe Lotus, de Lotus Bleu. En dat viel me toch tegen. Ik heb de hele vakantie daar met een woordenboek doorheen zitten ploegen. En het was moeilijk. En ik stond ervan te kijken hoe ontzettend moeilijk het was om dat goed te begrijpen. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dit wil ik dus. Dit wil ik begrijpen. En dat woordenboek, elk woordje opzoeken, alles uitpluizen. En ik denk dat daar voor mij, ja, het vertaalvirus heeft toegeslagen.
Ik ben wel benieuwd of je handen nu jeuken en je het ooit zelf wil gaan doen.
Nou,
Kuifje
niet per se.
Dan, hè? Kuifje doe je al.
Nou, niet per se. Het lijkt me wel een keer leuk om een stripboek te vertalen, dat wel.
Oké, dat is als er een uitgever mee luistert. Eva wil wel.
En het heeft bij jou wel grootse vorm aangenomen, want ik kwam hier net binnen in jouw huis en daar hangt een Kuifje-kalender.
Ja, zeker. En op mijn oude kantoor vertaalde ik onder een Kuifje-poster. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ik nu samen woon met iemand die ook nogal gek is op Kuifje. En we kwamen erachter dat er zoiets bestond als een Kuifje-kalender. Maar dan moet je dus vroeg bij zijn, hè? Want het komt in juni of juli komt een nieuwe Kuifje-kalender uit. En als je die niet binnen... Oh, dan moet ik eigenlijk niet prijsgeven.
Nee, zeker niet. Je mag het ons wel stiekem erop attenderen als het weer zover is.
Ja, want je kunt dus te laat zijn. Oh. En dan heb je een jaar... We hebben dus een keer een jaar zonder Kuifje-kalender gezeten.
Oei.
Dat voelde toch niet goed.
Nee, is niet compleet.
Nee, dat is een leeg jaar.
Ja.
Nou, ik dacht dus ook, ik heb iets met Kuifje. Omdat mijn vader vroeger altijd een Kuifje of meerdere Kuifjes naast zijn bed had liggen. En daar ook zeer veel in las. Ik heb hem heel regelmatig met zo'n boek zien zitten. En de kaften, die trok mij heel erg aan. Met name de geheimzinnige ster, die grote paddenstoel.
Ja, elke herfst.
Dat snap
zo
ik,
zo mysterieus, ja. Dus dat maakte dat ik ze ook wel heb gelezen als kind. Maar ik denk dat ik er vrij weinig van begrepen heb. Ik heb nu ook weer een poging gedaan om Kuifjes te herlezen. Met matig resultaat. Ik merk dat ik geen striplezer ben. In het algemeen niet.
Maar hoe komt dat dan?
Omdat ik vergeet naar de plaatjes te kijken. En ik kwam er dus achter dat er in de plaatjes ook vrij veel informatie verstopt zit. En ja, ik ben gewoon een lezer. Ik lees door. Dus ik ga van tekst naar tekstballon. En ja, dan loop je een heleboel schoonheid ook mis. Want voor mij zit de charme ook wel in die mooie kleuren. Dat pastellerige, die schattige hondjes. En Nee, het is me zwaar gevallen. En ik heb geconcludeerd dat strips dus niet voor mij zijn. Maar toch heeft Kuifje een plekje in mijn hart door dat beeld van vroeger. Mijn vader die in die strips duikt.
Ja, dat snap ik. En het is eigenlijk ook juist, want waar ik dus tegenaan liep toen ik de eerste keer zo'n Kuifje probeerde te lezen in het Frans. Kuifje, daar zit ook relatief veel informatie in de tekstballonnen.
Nou, dus ik snap ook niet waarom ik dat vroeger als kind zo helemaal door heb gewerkt. Want dat zijn toch onderwerpen die ver van je afstaan. Drugsmokkel, allerlei landen komen voorbij waar ik geen weet van had.
Politieke spanningen.
Ingewikkeld.
Ja, maar ik denk dat dit eigenlijk onderstreept hoe we als kind gewoon hele stukken kunnen overslaan. En de kracht van Kuifje is denk ik ook dat er iets heel bazaals in zit. Avontuur. En vaak heel exotisch avontuur. Er zijn maar twee albums die op één plek zich afspelen. Heel veel slapstick. Dus en toch weer anders dan bij Suske en Wiske. Het is een hele afgebakende slapstick.
Het is een gouden mix ook, al die personages, die 1000 bommen en granaten en dan dat pluizige hondje.
1000 bommen en granaten?
Zeg ik iets verkeerd?
Nou, niet per se, maar dat is natuurlijk bijna spreekwoordelijk geworden in het Nederlands. Maar het is niet altijd 1000 bommen en granaten geweest, toch Daan?
Nou, dat is dus een van de maffe dingen, daar moeten we het zomaar eens over hebben. Dat de vertaling uit het Frans, nou ja, Eva, jij kunt dat makkelijker vaststellen, is niet per se 1000 bommen en granaten. En het fascinerende is dat in het laatste album, het laatste voltooide album van Kuifje, de Picaro's, dat daar mijn opa dus laserstralen heeft neergezet in plaats van bommen. Onbegrijpelijk. Mijn oom heeft dat zo snel mogelijk gecorrigeerd. Want er zit dus een hele opbouw in hoe Haddock tiert. En dat is heel interessant. Kun jij het Frans erbij halen? Hoe zit dat ook alweer?
Volgens mij is het bijna altijd mille sabords. Maar mille sabords, dat betekent niet 1000 bommen. Sabord, ja, wat betekent het eigenlijk? Ja, een geschutspoort. Maar ja, ik snap wel dat je niet vertaalt 1000 geschutspoorten.
Nou, het onderstreept zou natuurlijk wel onderstrepen hoe lullig het is. Het is geen echte vloek.
Ja, het is wel een echte vloek.
Wat?
Mille sabords is eigenlijk volgens mijn vandalen een echte vloek. En de vandalen geeft als vertalingen daarvoor potverdrie of alle haaien op een stopnaald.
Stopnaald?
Kuifje had er heel anders uit kunnen zien.
En dat is nergens terug te vinden in een Kuifje, nee hè?
Nou, nu we het zo zeggen, denk ik. Ja, er staat in de vandalen niks over Kuifje, terwijl je dat eigenlijk wel zou verwachten.
Ik vind het heel gek, ja. Mille sabords is dus 1000 bommen. En op het moment dat het aantal groter wordt, worden het bommen en granaten. En dan gaat het in de miljoenen en de miljarden. En dat bouwt zich dus een beetje op en dan bouwt het weer een beetje af.
Dan, heb jij de namen van de vertalers al genoemd?
Nee, die eerste vertalingen waren anoniem.
Aha.
En dat was ook Hergé, de maker van Kuifje, was Belg. Maar een Franstalige Belg. En de Vlamingen moesten dus eigenlijk geloven, Hergé heeft dit gewoon zelf geschreven. Maar er was dus een vertaler en die, de eerste vertaler, de belangrijkste vertaler was François Rosa, ook wel François van der Drift, ook wel Paul Davet. Daarvoor heeft ene Marc F. Belois het gedaan. En mijn opa, Franke van der Weijer, is dus vanaf het Zwarte Goud in 1950 begonnen om te gaan rommelen in die vertalingen.
Mm-hmm.
Want het ding was, die eerste vertalers waren Vlamingen. En de boekhandelaren in Nederland en ook juffen en meesters die zeiden, ja, dit is gewoon geen goed Nederlands. En toen kwam er dus het streven naar meer ABN. Totdat op een gegeven moment mijn grootvader dus zelf hele albums ging vertalen. En dat er in de jaren 70, mijn opa is in 1975 overleden, op de helft van het vertalen van de Picaros. Dat er na zijn dood besloten werd om al die albums opnieuw te vertalen. En nou, daar kunnen we zo wel wat voorbeelden van bekijken. Dat is echt heel interessant wat daar dus gebeurt. In de Picaros heb je dus die laserstralen, waarvan mijn oom dus zegt, René van der Weijer, die moeten we dus ook noemen, dat is dus de ene laatste vertaler. Want er is ook nog, zijn ook nog een aantal albums hervertaald door Ernst Pommerel. René zegt, ja, het is onbegrijpelijk dat mijn vader hier laserstralen van heeft gemaakt. Want altijd als er Niels Sabor staat, vertaal je 1000 bommen. Waarom heeft hij dat dan niet gedaan? Dat heeft mijn oom gecorrigeerd. Ook bijvoorbeeld dat in dat album, elke keer als er gevoelvailleerd wordt, maakte mijn opa ervan je. Het klopt ook wel, want Herok en Kuifje en Zonnebloem waren allemaal heel vertrouwd met elkaar. Maar ja, dat stond er niet. En mijn oom heeft vertaalwetenschap gestudeerd, dus die wist hoe het moest. En mijn opa, die deed het met zijn gymnasium Frans. En die hechtte daar minder belang aan. Maar ja, goed, het is een heel erg lang geleden.
Ja, en toch kun je ook niet zomaar stellen dat als er in het Frans vous staat, dat dat dan één op één u zou zijn in het Nederlands. Omdat toch het veel gebruikelijker is in het Frans om te vouvoyeren dan in het Nederlands. Dus het is ook heel interessant om te zien wat dat, wat die keuze doet met hoe die personages, hoe je de omgang van die personages beleeft. Want inderdaad, ik heb ook, voor mij klopt het met het beeld van professor Zonnebloem, dat hij voortdurend iedereen in het Nederlands vouvoyeert. Maar het voegt ook iets toe, wat misschien in het Frans nog niet eens zo nadrukkelijk aanwezig is, omdat daar dat vouvoyeren toch gebruikelijk is.
Ja, want het maf is dat, nog niet vanaf het begin, maar op een gegeven moment wonen Kuifje, Hedok en Zonnebloem in hetzelfde huis, landhuis. Dus ja, zeg je dan nog steeds u tegen elkaar? Maar goed, Kuifje was aan het begin 15, 16, 17 en eigenlijk verandert hij niet. Dus het klopt wel dat daar dat leeftijdsverschil ook niet echt verandert, dat daar die afstand blijft.
Vouvoyeren de kapitein en Kuifje elkaar ook in de vertaling van René?
Eenzijdig. Dus Kuifje zegt u tegen Herok. En Herok zegt goede vriend en je tegen Kuifje.
En in het Frans dan eigenlijk? Ja. Daar hebben we niet naar gekeken nog.
Gaan we even opzoeken.
Ja.
Ja. We gaan nu even naar reclame luisteren.
Vond je van het boek?
Leuk en spannend.
Ja, wat vond je er leuk aan? Wat herinner je er nog van? Wat weet je er nog van?
Dat de lama in de kapitein zijn gezicht spuugde.
Wat vond de kapitein daarvan?
Niet zo leuk.
En ging het ook goed met Bobby?
Nee.
Wat dan? Wat was er met Bobby?
Dat hij door een vogel werd gepakt en was bang dat hij dat Bobby was dat Bobby werd opgegeten. Misschien was het gewoon ergens op de bergen in het gras gelaten vallen.
Nou, dat kan. Of misschien heeft Kuifje hem weer gered.
Misschien wel. Of de kapitein. Oh, ja. Of samen.
Ik heb ook nog iets opgezocht over die Vloek namelijk.
Ja, ja, dat willen we nu weten. Terug naar Eva's woordenboek.
Terug naar de Minsaboog. Maar dan, hier staat dus dat het een pseudo-vloek is, die door de auteurs van avonturenromans in de mond van zeevaarders werd gelegd. En later ook in stripboeken. En dan staat er nog bij, het wordt ook vaak, nu, tegenwoordig wordt het vaak gebruikt juist om te verwijzen naar Kuifje en Hedok.
Ja, dus er zit een evolutie in, als het ware.
Ja. Ja. Ja.
Ik begreep dat 1000 bommen in het Nederlands ook al lang voor Hergé redelijk gebruikelijk was. Dus ik denk ook dat we het in de context moeten zien dat Hergé in een heel katholiek België schreef. En dat ging ook bij die vloeken ging dat zo. Dus er is heel veel aandacht geweest bij Hergé en zijn bedrijf voor... Nou, laten we niet te veel mensen voor het hoofd stoten. Wat dat betreft is het ook interessant om te kijken naar de politieke kant van bepaalde strips. De Blauwe Lotus, waar we het net over hadden, is dus een heel ingewikkeld boek, omdat het gaat over georganiseerde misdaad in verdovende middelen. De politiek in het Verre Oosten, waarin koloniale mogendheden en Japan allemaal een stukje China willen. En dat was heel actueel in die tijd. Japan als agressor in de jaren 30. En dat bleek natuurlijk nog meer in de Tweede Wereldoorlog. Maar ik denk dat wij alle drie als kind daar niet zo heel veel van hebben gemaakt.
Toch vinden kinderen Kuifje ook leuk. Even tussendoor, hè. Is Kuifje eigenlijk wel voor kinderen?
Ik zie Eva denken.
Ja, ik denk dat het voor iedereen is. En dat het mooie van Kuifje is dat heel veel verschillende leeftijden er heel veel verschillende dingen in kunnen zien en uit kunnen halen. En inderdaad, we hebben eigenlijk alle drie de ervaring dat je als kind Kuifje heel anders leest. Dan als volwassenen.
Toch ook iets van aantrekkingskracht heeft. Ook al begrijp je die hele context niet. En we hebben zelf ook kinderen. Als we aan jouw dochter van 4 zullen vragen, wat vind je van Kuifje?
Ja, dan zegt ze leuk en spannend door elkaar.
Nou. En als we aan jouw zoon van 11 zouden vragen, wat vind je van Kuifje?
Ja, ik denk dat leuk en spannend ook wel naar boven komen. Ja. Kijk.
Hey Pelle. Wat vind jij van Kuifje?
Leuk.
Ja?
Ja, een leuke strip.
En wat is jouw favoriete Kuifje?
Mijn favoriete Kuifje is Kuifje in Tibet.
Ja?
Tibet.
En nu heb je een andere Kuifje in je handen, hè?
Ja, de zaak van de zonnebloem. Die vind ik ook heel leuk.
Oké, wat is er leuk aan de zaak zonnebloem?
De achtervolgingen met de leger en ze ontsnappen.
Oké.
Er is ook een weekblad Kuifje geweest. Hè? En die had als slogan voor de jeugd van 7 tot 77 jaar.
Dat is treffend.
En dat klopt wel. Weet je, die avonturen en die slapstick. De taalgrappen die er ook in zitten. Ja, dat is gewoon heel bazaal voor kinderboeken. Er zit spanning in en er zit lol in. En er zit ook vaak nog wel ontroering in. Weet je, Kuifje ontsnapt de dood ook heel vaak. Zo vaak dat er een podcast is Kuifje leeft, waarin alle momenten waarin Kuifje net aan de dood ontsnapt worden geanalyseerd.
Geweldig.
Doodvermoeiend. en daar komt dus bij dat Hergé is een hele goede plotschrijver. In die eerste boeken is het nog een beetje niet heel gebalanceerd, maar vooral die laatste boeken, de juwelen van Bianca Castafiore, is echt, er gebeurt niks in dat boek, maar het is zo spannend. En dat is heel erg knap. En je merkt daar ook dat er wat meer grapjes gemaakt worden die over het vertellen zelf gaan. En je merkt dat die man dus echt een verhaal kan vertellen. En dat is voor elke leeftijd interessant.
Herlezen en vergeleken met het origineel. Waaronder de Blauwe Lotus. Eva, een van je favorieten.
Ja, zeker. Vooral vanwege de geschiedenis die ik ermee heb. En dus die mocht niet ontbreken.
Wat heb je ontdekt?
Ik had gelezen, ik heb een nieuwe heruitgave, een nieuwe Franse heruitgave, waarin eigenlijk die oude versie opnieuw heel mooi wordt gepresenteerd. En daar staat ook een introductietekst bij met allemaal achtergrondinformatie. En daar wordt verteld dat Hergé de decorteksten, dus de karakters, in de achtergrond heeft laten schilderen door zijn goede vriend Chang. En dat daar ook allerlei politieke leuzen tussen zitten. Nou, dat maakt mij natuurlijk heel erg nieuwsgierig, want ik weet als vertaler en als vertaalwetenschapper, zodra het een beetje gevoelig wordt, is er kans dat er in de vertaling iets verandert. Dus ik begon al die Chinese karakters ook met elkaar te vergelijken. Behalve het Frans en het Nederlands ging ik naar die Chinese karakters kijken. En toen kwam ik op pagina 9, een plaatje rechtsbovenaan, een bordje, een geel bordje aan een paal. En dat was compleet anders. Ik lees geen Chinees, ik heb er totaal geen verstand van, maar dat dit iets anders was, dat kon ik wel zien. Dus ik appte jullie, signalde jullie. Ik zei, ja, wat is hier aan de hand? Wat kan hier zijn gebeurd?
Nou ja, en toen dachten we natuurlijk, ja, er zijn verschillende edities. Hergé heeft verschillende boeken opnieuw getekend. De Zwarte Rotsen ziet er heel anders uit. En die eerste albums waren veel fouter dan ze nu zijn. En ik dacht, ik vraag het aan mijn oom, aan René. We hebben heel veel geappt, maar ik heb ook heel veel gemaild. En ik ben nog bij hem en zijn vrouw Stanneke langs geweest. Ze vertaalden het eigenlijk samen. En dit heb ik hem ook gevraagd. Hij zei, ja, nee, dat weet ik echt niet meer. Het was natuurlijk ook voor een vertaler minder relevant, want dit was decor. En toen stelde ik voor om een vertaalster uit het Chinees te benaderen. En toen heb ik Anneloes Stiegelbout gemaild. En die zei, nou, op de ene staat boycott Japanse goederen. Dus dat was in de jaren 30 en jaren 40 wat er op dat bordje stond. Het is een straatnaambordje. Kuifje is net aan de dood ontsnapt. Alweer. Er stond boycott Japanse goederen. En nu staat er in de nieuwste edities Daji-straat. En dat is gewoon een straat in Shanghai.
Nou ja.
Ja, echt fascinerend. Dus dat, weet je, je bent echt aan het close readen. Maar dit haal je er dan dus ook nog uit. Alsof die albums dus minder politiek moesten worden, mochten worden.
Precies.
Ik zag op de Wikipedia-pagina, dat is ook een bron, dat er ook op een plaatje staat weg met het imperialisme. Ik kan me voorstellen dat dat ook weg is gehaald.
Ja, maar eigenlijk weten we dat dus niet. Sowieso is het een heel interessante vraag. Of je hebt dus eigenlijk een heel deel van zo'n kuifje, al dat Chinees, wat dus, nou ja, voor de Franse lezer die het Chinees niet machtig is, die kan dat niet lezen. De Nederlandse lezer ook niet.
Nee, dus voor wie heeft Hergé dit gedaan? Is het een soort oprechtheid van, ja, het moet wel kloppen.
Hij wilde dit heel authentiek maken. Hè? Hij heeft heel erg zijn best gedaan om de Blauwe Lotus zo authentiek mogelijk te maken.
Hij heeft ook allerlei clichés over de Chinezen. Hij laat die kuifje dan ook uitspreken. En dan wordt hij uitgelachen door zijn vriendje Chang. Dus ja, daar heeft hij wel echt zijn best op gedaan. En het grote contrast is met het tweelingdeel van de Blauwe Lotus, dus dat verhaal over die opiumhandel, dat zit ook al in de sigaren van de farao. En daar is het Arabisch gewoon echt onzin.
Ja, dat is gewoon verzonnen. Hè? Hij heeft gewoon naar Arabisch schrift gekeken en dat ongeveer nagedaan.
Ja, fascinerend.
En hier vond hij het dus echt heel belangrijk dat het echt was, dat het klopte. Dat die stereotypen dus eigenlijk juist ontkracht werden in dit album.
Nou ja, het interessante is dus ook wel, wat vertaal je en wat niet? En Hergé heeft dus besloten om dit als decor in te zetten. Mm. En de vertalers in het Nederlands, ik kan me voorstellen, in zo ongeveer elke taal, hebben besloten om dat te laten staan. Maar er zit bijvoorbeeld, mijn Japans is niet zo sterk, er zit een Japanse kolonel in die roept op een gegeven moment, Skronionjo.
Ja, en in het Nederlands
staat er in 1946 bij de eerste kleureneditie, verdorie.
Ja.
Maar In 1982, in de hervertaling van mijn oom, staat er Scroniono.
Oh, wat leuk.
Ja, dus daar is een nieuw inzicht. Van ja, dat moeten we zo laten staan.
Ja, wij hebben in onze overzichten hebben we dat Cuyffiesmus genoemd, hè?
Ja, dus de woorden die eigenlijk amper veranderd zijn. Dus sapristi en sakkerloot, ja, dat zijn woorden. Mijn oom zei, ja, bij dat hervertalen, sommige dingen moest je gewoon van afblijven. Zijn grote voorbeeld was, en daar gaan we het nu verder niet over hebben, over die albums, waren de maanboeken. Waarin Zonnebloem, die erg hardhorend is, een keertje wel een gehoorapparaat heeft. En dan hoort hoe Captain Haddock hem onnozelen noemt. En het Franse woord daarvoor, dat heb ik even niet paraat, zou je eerder vertalen met clown of pias. Maar ja, onnozelen, dat was al zo geworteld in de Nederlandse cultuur dat hij dat niet meer kon weghalen. En dat geldt natuurlijk ook voor sapristi en sakkerloot, wat ook een beetje pseudo-vloeken zijn. Ik kijk nu even aan of dit allemaal klopt. Die moesten blijven staan, want anders zou je wel heel veel lezers vervreemden.
Nou ja, goed, ik begon daaraan en ik dacht, nou, ik hou me zoveel mogelijk aan de tekst, voor zover dat binnen het Nederlands kan. Dan stoot ik niemand voor het hoofd en het wordt toch nieuw. Maar ik maakte meteen al in Cuyffie in Afrika, waar ik toen begon, een fout. Althans, ik nam iets over dat al fout was. En dat hoorde ik later. En toen dacht ik, nou, dan moet ik anders aanpakken. Dus ik ben toen gewoon, heb het Frans als uitgangspunt genomen. En erop vertrouwd dat ik genoeg van Cuyffie wist om te weten, nou, dit kan wel en dat kan niet. Nou, ik kan alleen maar op het voorbeeld van die onnozelen komen. Dat zou je nu dus niet meer zo vertalen. Dan heb je het over clown of pia's of weet ik het wel. Maar dit was zo bekend. En als ik dit zou veranderen, ja misschien maakte ik me druk over niks. Maar goed, in elk geval, dat is dus gehandhaafd. Maar dat zijn de dingen waar je dan over nadenkt. En, het moest dus in elk geval goed Nederlands zijn. En dat was eigenlijk een ABN dus. Hè. Dus Casterman is later, na onze tijd, is weer steeds meer naar het Vlaams toe gegaan. Maar in onze tijd zei ze, nee, het moet ABN zijn. Dus, en zeker Cuyffie.
Misschien ook dankzij jouw vader.
Nou ja, dat is een belangrijk argument dat de boekhandel zei, ja, dit kan zo niet, weet je wel. Ja. En Jay die was dan bijvoorbeeld weg van de Engelse vertaling, die behoorlijk vrij is, moet ik zeggen. Maar, en die hoorde dan wel dat het Nederlands niet goed was. En dat hoorde hij dan zo vaak dat hij er op een gegeven moment over begonnen is. En nou ja. Toen hebben we dat gedaan. Ik dacht, dat is een makkelijke klus, want ik hou het Nederlands ernaast en ik verbeter alleen wat moet. Maar dat, nou ja, zoals gezegd, heb ik dat moeten omgooien. Dat was een beetje het punt. Wij waren ook nog, wij wilden ook niet te veel afstand nemen van mijn vader natuurlijk. Die in andere, nou laat ik het deftig zeggen, in een andere vertaalde traditie werkte. En toen vond men dat nog niet zo belangrijk, toen hij bezig was.
En woorden als sapristi en sakkerloot, daar vielen wij natuurlijk wel over.
Ja, maar die heb ik toch gehandhaafd, hoop ik. Ja, dat was wel de bedoeling, ja. Ja, dat soort dingen, inderdaad. Nou, het is goed dat je me daarop wijst, ja. Want daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht, maar dat, ja.
Die
moesten gewoon blijven, ja.
Toen ik Cuyffie op de lagere school van de Biep las.
Ja. Ja, maar dat is de oude vertaling.
Ja, die oude vertalingen, dat was wel leuk. Ja. Sakkerloot en ik, Haddock woedend en zo. Dat vond ik geweldig.
Ja, ik vind Haddock, ik bedoel, daar kan iedereen zich in verplaatsen in die man. Hè? Iedereen heeft wel van die woedeaanvallen. Hij is de meest menselijke van alle figuren natuurlijk, met meer kanten. Ja, prachtig.
En hebben we nog meer van die Cuyffieismen?
Nou, er zit er in, even kijken, welk album is dat? In de zaak Soppen, zonnebloem, zegt zonnebloem, saperlipopet. En dat zou je kunnen vertalen met zakkerlood. Maar daar staat potverpillepap. En dat past ook wel beter bij zonnebloem,
maar
vind ik ook.
Hoe komt hij erbij?
Ja, fantastisch. En dit is dus... Nou, ik heb hier niet de oude editie van. Dus of dit nou van mijn opa of mijn oom is, dat weet ik niet.
Is toch maar mooi familie-erfgoed.
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
Zeggen jullie dat thuis ook eens?
Nee, nee. En dat is dus het maffe. Dus kuifje was totaal aanwezig in ons gezin vroeger. Maar ik heb dus een... iemand zoals jij getroffen, Anne, die niet zoveel met strips heeft.
Nee.
En er ligt dus ook een scherpe scheiding tussen de mannen en de vrouwen in ons huishouden. Dus als ik bij mijn dochter erover begin, ja, nee, strips, niks.
Oh ja, ja, wat droevig eigenlijk.
Het is intens droevig. Maar gelukkig wonen mijn oom en tante in de buurt, dus dan kan ik me eventjes weer laten omgeven door strips. Want zij zijn na Kuifje, weet je, hij heeft dus die laatste... helft van de Pika-Roos vertaald en daarna een heleboel hervertaald. Maar hij is wel doorgegaan met strips vertalen, zij, met z'n tweeën. En vooral strips die je echt voor volwassenen zou inschatten. Ook wel echt avonturenromans, maar veel in zwart-wit afgedrukt en meer grafisch. Dus daar zijn altijd strips.
En haar naam staat er niet op?
Nou, dat is zijn naam dus eigenlijk ook niet bij de Kuifjes. Dat
bij de
is. Nee, bij die latere albums waren zij eigenlijk een soort pioniers waar ze dat dan wel wilden.
Even kijken, we hebben op een gegeven moment wel nagevraagd, omdat we toen al lang een vertaaltraditie hadden bij Casterman. En daar kwamen onze namen wel in, want dat is natuurlijk onze reclame. Hè? Ik bedoel, dat is de enige manier waarop je kan laten zien dat je er bent.
Bij andere strips was dat.
Ja, het was bij andere strips. En toen degene die wij daarover spraken bij Casterman, die zei dat het verhaal ging dat het kon niet, er konden geen namen in, want het moest voor de Vlamingen lijken alsof Hergé een Vlaming was. En voor de Walen alsof het een Waal was.
Wat hij natuurlijk was.
Dat was hij, ja, zeker.
Dus ook een stukje emancipatie van de vertaler hebben we aan hun te danken.
Ja, voor de strips zeker, ja.
En hoe werkten ze eigenlijk samen? Daar hebben jullie het ook over gehad, toch?
Nee, het was dus altijd zo dat elke tekst die ik van Kuifje afleverde, die zag Stanneke. En dan haalde hij de fout uit en droeg dingen aan natuurlijk.
Omstellen.
Ja. Maar goed, ik zit al mijn hele leven... in Kuifje. Het is gewoon vanaf mijn geboorte bijna. Ja, ik meen dat mijn vader in 1947 begonnen is bij de uitgeverij.
Ja, waarin hij geboren werd.
Ja, natuurlijk, ja.
Ja, mag er even wat gemist worden, dat gezond.
Nee, maar het was heel attent voor mijn vader dat hij net op dat moment begon.
Ja.
Maar jouw Frans is, René...
Aanzienlijk minder. Ik ben meer gericht op het Nederlands. Ik zie natuurlijk wat is Frans. Maar waar ik dus altijd veel moeite mee had met die korte dingetjes, weet je wel. Als ze dan, ik kan geen voorbeeld geven, maar als ze een typisch Frans spraak gebruiken, weet je wel, met dan die woordjes van twee letters. Dan vroeg ik aan haar, wat staat hier in godsnaam? Want dan, weet je wel, dat werd mij te veel.
En dat wist jij dan wel?
Ja, ik denk het wel. Ik weet niet precies meer wat hij dan vroeg. Maar ja, ik had natuurlijk wel geluk dat ik een tijd in Parijs heb gewoond. En thuis, of terugkomend in Nederland, Frans ben gaan studeren in Utrecht. En daarna nog, dus tot met mijn kandidaat. En daarna had ik, ik weet niet meer precies hoe dat in zijn werk was gegaan, maar had ik het Instituut voor Vertaalkunde ontdekt in Parijs, of in Amsterdam. Ik weet niet of het nog bestaat. Maar goed, we hebben er veel aan gehad.
Mooi.
Ja, absoluut.
Zijn er dingen, het is heel leuk dat je weer intensief contact met ze hebt gehad. Na naar aanleiding van deze podcast? Zijn er dingen waarvan hij nu denkt, nou, dat had ik toch wel anders willen doen?
Nou, heeft dat onnozele, daar kwam hij toch telkens weer op terug. En hij heeft dus heel veel hervertaald, maar ook dingen dus van zijn vader. Hij zegt, ik heb er een beetje spijt van dat ik uit de pieteit en eerbetoon mijn vaders vertaling van de Zwarte Rotsen en Vlucht 714 onaangeroerd heb gelaten. Maar ja, je hebt geen idee hoeveel aanzien het vertalersvak heeft gekregen in vergelijking met zijn tijd. Maar onnozele dus. Ja. Heeft in de zaak Zonnebloem heeft hij Serafijn Lampion iets aangezet. Dus die man die dan verzekeringen komt aanbieden op het moment dat alle ruiten springen in dat landhuis. Een doodzonde voor een vertaler, noemt hij dat. Ja. Het maffe is natuurlijk, als je het nu weer zou gaan vertalen. Dat is denk ik wel een goede vraag. Zou het weer opnieuw vertaald moeten worden? Want het is dus voor een deel wel echt 50 jaar geleden.
Een sensitivity reader eroverheen.
Ja, maar je hebt die plaatjes nog, die moet je dan ook verdoezelen.
Ja, dat is een ding.
Ja, ik denk dat als je het nu weer zou hervertalen, dat je dan toch ook weer rekening gaat houden met de oudere lezers die gewend zijn geraakt aan onnozele, de rijkheid van Serafijn Lampion, et cetera.
Ja, je raakt ook op een bepaalde manier aan gehecht, natuurlijk, aan die vloeken en die... het zou jammer zijn om dat te veranderen, denk ik.
Er staat ook een goed voorbeeld in de Blauwe Lotus, hè? Dat die Kuifje redt daar een jongen die een Europeaan aanrijdt. En die Europeaan die wil erop losslaan en dan duwt Kuifje hem weg. En dan zegt hij, correct me if I'm wrong, imbécile, sale chink, ah, tu as osé bousculer un blanc. En in het Nederlands van 1946 was dat, lelijke Chinees, durf jij het wagen een Europeaan omver te lopen? En dat heeft René toen aangepast naar stomkop, vuile spleetoog. Hoe durf je een blanke omver te lopen? Dus daar zit een... daar zit al een omslag in. Het is minder politiek incorrect.
Ja, minder politiek incorrect.
Maar nog steeds spleetoog.
Mm-hmm. Ja, ik vind het misschien nog wel...
Kan die echt niet meer, hoor.
Nee.
Maar ja, het karakteriseert deze Europeaan wel als een uber slecht mens.
Ja, nee, zeker. Nee, het is duidelijk. Ik bedoel, het is duidelijk de slechterik in dit, op deze bladzijde. En het eindigt ook heel sterk, vind ik wel, in dat die kerel die raast nog een tijdje voort. En dan zegt hij, nous n'aurions donc plus aucun droit sur eux, nous qui leur rapportons les bienfaits de notre belle civilisation occidentale. Dus hij, eigenlijk, haar zin maakt deze man compleet belachelijk. Hij laat hem tieren en razen en allemaal ontzettend foute dingen zeggen onder het mom van dat zij dan die mooie westerse beschaving zouden brengen. Mm-hmm. Dus ja, in die zin...
Ja, in kun die je zin dat klopt het.
Ja.
En het zet ook meteen die politieke verhoudingen heel erg sterk neer. Hè? Dat is echt... we zijn net in China en... de Europeanen zijn niet oké. Ja, Kuifje is oké. Maar de Europeanen die daar zijn, dat zijn geen vriendelijke types. En heel kort daarop gebeurt het dus dat Kuifje in elkaar gemapt wordt door Engelse soldaten, eigenlijk Indiaanse soldaten in dienst van de Engelsen. Nou ja, dat is het idee, maar Kuifje mapt hen het ziekenhuis in. Maar goed, de Europeanen zijn niet oké. En later blijken ook de Japanners niet oké te zijn. Maar dat begint dus hiermee. Dat is echt een stellingname. In die zin is het echt een heel politiek boek. En de vraag is, hoe politiek mag die taal dan nog zijn? Het is echt super fout. Maar...
Ja, expres fout. Dus Hergé heeft het expres fout gemaakt. En de zonnetempel eindigt er eigenlijk ook mee dat... Wie zegt dat nou? Die hoofdman, die zegt... ja, jullie Europeanen die komen maar de hele tijd onze graftempels plunderen. En toen ik dat las, dacht ik, ja, nou, dit is dus weer zo'n stellingname van Hergé. Maar een paar pagina's verderop laat die Kuifje zeggen, nee, ze doen het niet om het te plunderen. Ze doen het om jullie schitterende beschaving te laten zien aan de wereld.
Ja, wat zou Hergé nou geloofd hebben?
Ja.
Het is, nou, misschien is dit dus wel zoals je het wilt, dat je gewoon die beide stellingnames tegenover elkaar hebt. En dat is wel heel rijk, dat dat gewoon kan in een strip. Je denkt bij strips, ja, die zijn gewoon super zwart-wit, eendimensionaal. Maar in dit geval worden er echt gewoon twee standpunten naast elkaar gezet. Nog meer dan in de Blauwe Lotus, waarin ja, het wel evident is wie er goed zijn en wie er slecht zijn. Ik vind het wel interessant om eventjes naar de Blauwe Lotus te kijken voor wat er, hoe die hervertaling heeft uitgepakt. Want heel vroeg in het boek, een van de middelen waarmee die georganiseerde misdaad de goede probeert uit te schakelen, is Rajaïdja. Dat is het gif dat gek maakt. Nee, le poisson qui rend fou.
Ja, le poisson qui rend fou.
En in de eerste vertaling staat het gif waarvan men krankzinnig wordt. Nou ja, goed, in 1974 wordt dat dus het pijltje met Rajaïdja, het gif dat gek maakt. Wat zit er nou nog ook in? Ja, ergens aan het einde blijkt dus een van die slechte Japanners, die blijkt harakiri te hebben gepleegd. In het Frans staat er dan, Dieu est son âme, mais c'est un rude coquin. 1946, God wezen zijn ziel genadig, maar het was een verregaande bandiet. Nou, dan weet je dat hij echt slecht is. Dat is veranderd naar, God hebben zijn ziel, maar het was een doortrapte schurk. Dat klopt beter, vind ik.
Ja, ik heb dus een vertaling uit 1946. En dan begin je dus aan een verhaal. Je denkt, oh lekker, ik heb zin om een strip te lezen. En dan zegt Kuifje, hij zit achter zijn, hoe heet zo'n ding... Een korte golfradio zit hier.
Dan weet je meteen wat het is. Hè?
Ja, precies. Een prachtig ding om te zien. Stond ook in ons Kuifje kalender uiteraard. Mm. Ha, daar heb je hem weer. Reeds sedert dagen tracht ik die zender te pakken te krijgen.
Dat past in dat ballonnetje. In de nieuwe vertaling is het... Ha, eindelijk heb ik die zender weer te pakken die ik nu al dagen zoek.
Kijk, dat snap ik tenminste. Nou begrijp ik ook waarom ik er zo moeite mee had. Ik had die oude versie.
Ja, je begint anders aan een verhaal, hè, als je zo leest.
Maar wat stond er in het Frans dan, Eva?
Ja, in het Frans staat er... Ah, le revoilà enfin ce poste que je cherche à identifier depuis plusieurs jours. Dat doet dus eigenlijk niet gedateerd aan...
Wat grappig.
Gek, hè?
Het Nederlands veroudert sneller.
Ja, dat schijnt zo te zijn, of dat lijkt zo te zijn, maar of het... alleen maar opgaat voor het Frans en het tegenover het Nederlands, dat weet ik niet. Het is ook veel gebruikelijker om af en toe een tekst te hervertalen, opnieuw te vertalen, dan dat je een brontekst update. Dus eigenlijk lezen wij, tenminste als je de nieuwe editie hebt, lezen wij een modernere of nieuwere Kuifje dan de Franse en de Walen. Maar het Frans klinkt mij of, ja, niet gedateerd in de oren.
Ik denk ook dat... niets ten nadele van die anonieme vertalers die het Hergé-genootschap of het Kuifje-genootschap uit de anonimiteit heeft gehaald. Maar dat die vertaling echt minder goed was dan de nieuwste vertaling. Dus het zit in de zaak Zonnebloem. Zit een moment en daar wordt Kuifje en Haddock zijn warm ontvangen en krijgen een hotelkamer. Maar ze worden afgeluisterd. En Haddock die heeft wel door dat ze eigenlijk gevangen zitten. En die belt Kuifje dus op de interne lijn. En begint te schelden op die figuren. Wat staat er dan in het Frans, Eva? Kun je dat erbij halen?
Vous faites allusion à ces deux papillons que vous avez capturés au bord du lac à Genève. Mais ce ne sont pas des coléoptères, ça, capitaine. Ce sont des lépidoptères.
Nou ja, in het 1956 staat daar, toen was mijn opa dus nog niet in beeld, dus dit zijn die Belgen, die ene Belg met die drie namen. Bedoel je misschien die twee aspergetoren die je aan het meer van Genève hebt gevangen? Geef ze een slablaadje. Nou, één.
Waar komt dat slablaadje vandaan?
Ja, echt bizar. En hij zegt dus je en de imperatief. In 1984 is dat weer u geworden. U duwt op die twee vlinders die u aan de oever van het meer van Genève gevangen hebt. Maar dat zijn geen schildvleugelige, kapitein. Dat zijn schubvleugelige. Dat klopt gewoon veel beter. En het klopt ook gewoon beter voor de verhouding tussen Kuifje en Hallock. Dat is een van de weinige momenten dat Kuifje echt ingaat op dat schelden van Hallock. Maar dan moet je dat ook goed weergeven. Ik denk echt dat dit een betere vertaling is. Dat is een van de leuke dingen. Dat zit in de Kuifje zelf is niet zo talig. Dat is echt gewoon een avonturenheld. Hallock is dat al veel meer met dat schelden. En dan heb je de Janssens. Ook wel interessant. Dat hebben we het al over de namen van de
namen van de Janssens. Nou, daar hebben we het nog niet over gehad. Nou, ze zijn ooit begonnen als twee geheime agenten met een code, hè? X32, 33, weet
jij het zo? X33 en X33 bis, dat was het volgens mij.
Oké, ja, kijk. En in het Frans is dat dus Dupont met een D aan het eind en Dupont met een T aan het eind. Waardoor je ze dus ook heel mooi Les Dupont kunt noemen met DT. Dan heb je ze meteen alle twee. Ja, heel leuk. En in het Nederlands werd het... Ze zijn niet eens altijd Janssen en Janssen geweest.
Nee, eerst waren het Peters en Peters.
En later worden ze Janssen en Janssens. En nog weer later worden ze Janssen met één S en Janssen met twee S'en.
Uitstekend, Eva. Het klopt precies wat je zegt.
En dat vind ik dus... Ik ken ze dus... Of tenminste, als je mij zou vragen hoe heten ze in het Nederlands, zou ik zeggen Janssen en Janssen. En ik heb dat altijd heel erg leuk gevonden. Ook omdat je natuurlijk, als je Janssen heet, dan ben je de hele tijd oh ja, met één, twee, S. Zal met Dupont ook zo zijn, want het is ook zo'n heel algemene naam die op verschillende manieren geschreven kan worden. En voor mij is dat ook echt zo'n typetje. Zo, ja, je zou bijna kunnen zeggen, ik denk dat ik ook wel eens zeg van oh, en ze liepen daar als een soort Janssen en Janssen achteraan.
Oh, ik denk dat veel mensen dat doen.
Ja, wel hè?
Jawel, dat bestaat gewoon nog. Ja. Ja. Hé, hey, Janssen en Janssen. Ja.
Ja, precies.
Zou je zo meteen tegen je kinderen kunnen zeggen.
Ja, maar zou je ook zeggen, hé, hey, Janssen en Janssens? Zou er ook een generatie zijn die zou zeggen, hé, hey, Janssen en Janssens?
Dit is een vraag voor ons publiek. Eens kijken of er iemand tussen zit die dat zo...
Ik ben wel heel erg benieuwd. En dat vind ik dus heel erg leuk, want er is dus... Ooit heeft er iemand bedacht... Om dat te veranderen, terwijl je zou ook kunnen denken, waarom zou je het veranderen? Want de grap zit er op zich in.
Ja.
Maar ook nu ik het zo uitspreek, merk ik al, ja, Janssen en Janssen, dat werkt net ietsje beter.
Zeker. Aan het vertellen, Janssen, Kuifje is niet zo talig, maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt door de andere personages.
Dus wat ontzettend, wat terugkerende slapstick is, is fysieke slapstick. Dat is heel aantrekkelijk, maar ook talige slapstick. En dat zit hem, dat Janssen en Janssen, die zien eruit als een tweeling, maar dat zijn ze niet. Dat ze herhalen wat de ander zegt. En dat moet je dus ook maar enigszins zien te vertalen. Dus je hebt bijvoorbeeld... in de Picaro's... op een gegeven moment worden ze... ze staan terecht... in die dictatuur... in dat Zuid-Amerikaanse land. En de aanklager zegt... ja, ze hebben zelfs een opplaksnor... opgedaan om te lijken op onze... leider. En dan zeggen ze... nee... Wat een onzin, die hebben we depuis notre plus tendre enfance. En dan zegt die ander, depuis notre plus France entendre. Is dat überhaupt Frans, Eva?
Nou, ik denk dat het net niet echt helemaal klopt. Het zijn woorden die bestaan. Maar het is geen logische zin of zo, nee.
Nee, precies. En in het Nederlands wordt het dan echt redelijk onzinnig. Prilste jeugd of jeugdste pril. En nou ja, dat is gewoon grappig, maar dat is dus wel iets wat je... Ja, dat kun je niet zomaar weergeven. Dit is een ambacht om dit te vertalen.
Ja. Een van mijn persoonlijke favoriete versprekingen van de Janssens zit in de Juwelen van Cassafiore. Of daar de titel van is ook nog veranderd, maar daar gaan we het nu eventjes niet over hebben. Wij zijn alleen maar gekomen omdat wij twee gewetensvolle detectives zijn.
Aha.
Maar wat stond er dan in het Frans?
Ja, in het Frans staat er eigenlijk een ander soort woordspel. Of tenminste, met een ander soort betekenisgrapje erin. Er staat, nous ne sommes venus que par acquis de confiance. Dus dat is een soort van voor de zekerheid. Par abus de conscience. Dus eigenlijk zouden ze moeten zeggen, que par acquis de conscience. Dat betekent dus voor de zekerheid. Maar ze zeggen, ze verhaspelen dat met een abus de confiance. Dus misbruik van vertrouwen maken. Geweldig. Ja, dus betekenis technisch gaat dit een andere kant op. Maar ik vind het, ja, ik vind het dat gewetensvol en gewetenloos.
Ja, superleuk.
Het is gewoon heel mooi gevonden, vind ik.
Ja. Super. De taal gaat gewoon met ze aan de haal.
Ja. Ja.
Zoals hun wandelstokken en hun hoeden dat ook doen.
Ja, precies. En dat moet je op een overtuigende manier doen. En dat kan soms het best door net wat meer afstand te nemen van ja, het inhoudelijke Frans dan. Maar daarmee ga je boots je des te beter dat effect na van het op de haal gaan, aan de haal gaan. Dus ja. Ik begin zelf ook. Met
ja. Maar het is echt in de geest van Hergé dan. Ja.
Ja.
Ja, nou ja, en dat zie je dus bij Zonnebloem, zie je dat dat is gewoon niet goed verstaan. Dus er is op een gegeven moment in de Picaro's is er een moment dat hij. Hij heeft een middeltje tegen drankmisbruik ontdekt. En dat gooit hij dan in het eten van de revolutionair. En daarmee redden ze de revolutie. En dat vertelt hij. En dan zegt Hadok dat hij een sinistre faceur is.
Ja, een soort grappenmaker zou ik denken. Een soort van sinistre...
Hadok is erg boos. En dan verstaat Zonnebloem iets met zijn seur. In het Nederlands staat er prutser en zuster. En later zegt Kuifje iets als bien sûr. En dan verstaat Zonnebloem weer seur.
Ja.
In het Nederlands staat er rustig. En Zonnebloem verstaat weer zuster. En hij heeft geen eens een zuster. Nou ja, dat soort daar is over nagedacht. En daar sta je niet bij stil als je een vertaling leest. Maar dat is toch wel...
Nou, in het beste geval sta je er niet bij stil. In het beste geval denk je, oh ja, tuurlijk. Haha, grappig.
Ja, moet je er net zo om grinniken als in het origineel.
Ja.
We hebben het eigenlijk niet gehad over hoe getrouw en hoezeer naar de doeltaal of naar de brontaal. Ik denk dat dit ook wel een iets ander verhaal is dan bij romans zonder plaatjes. Maar ja, hij worstelde dus echt met wat er al bestond.
Ja, want je zei net dat zijn vader ook eer aan wou doen.
Ja.
Dat lijkt me best wel ingewikkeld. Ook nog moet meenemen.
Ja, het was, mijn opa is ook op een relatief jong overleden, 1975. Daar was iedereen redelijk kapot van. En er waren dus wel evidente dingen die hij heeft aangepast. Dus die 1000 miljoen laserstralen, ja, dat waren gewoon bommen en granaten. En het foevoyeren en het toetoyeren. Dus mijn opa speelde een rol. Dus de piëteit tegenover zijn vader. Maar ook gewoon de piëteit tegenover dat oude lezerspubliek. Op een gegeven moment hebben Stanneke en hij wel besloten, wij gaan dit vertalen voor een nieuw publiek. En ik denk dat dat terecht is. Dat dat de enige manier is. En tegelijkertijd zijn ze dus op punten getrouw gebleven aan de vertaaltraditie voor hen. Dus als je nu Kuifje zou vertalen met alleen maar onze kinderen als lezerspubliek, dan zou je sapristi, sakkerloot, zou je nooit meer gebruiken.
Terwijl het tegelijkertijd voor een deel de charme is. Het is ook heerlijk om dan zo'n nieuwe pseudo-vloek te leren.
Ik heb mijn vader vroeger heel vaak sakkerloot horen zeggen. Ja. Ik weet nou waar hij het van heeft.
Ja,
net als die omdraaiingen van die beginletters van die woorden. Dat doet hij continu nog steeds.
Ik denk dat jouw vader dus het onderdeel was van die oude lezersgroep. Ja. En daar hebben ze dus ook recht aan willen doen. Ja, en eigenlijk is het dus een soort geheimtaal die hier ontstaat. Dus,
Kuifjekenners onderling herkennen elkaar. Als je iemand hoort zeggen, sapristi.
Precies. Het zou nu heel mooi zijn geweest, Eva, als je had gezegd, ja, zo ontdekte ik dat Jaap ook een liefhebber was. En vanaf dat moment waren we onafscheidelijk.
Nou, zoiets hebben we met Bob Dylan. Maar ja, je kunt het maar met één held hebben.
Dat is voor een andere podcast.
De Bobcast.
Ik vind dat we het levend moeten houden.
Het is een soort evenwichtskunst, denk ik. Tussen het Nederlands weer levend maken en tegelijkertijd... Ik denk dat ze een heel mooie balanceeroefening hebben uitgevoerd.
Ik denk het ook, ja. En dan is er nog heel veel wat we niet besproken hebben. We hebben die hele stapel die hier ligt. Hebben we maar een heel klein deel van besproken.
Ja, en we pretenderen ook niet al die edities precies te kennen.
Nee, want wat...
Het topje van de ijsberg.
Nee, is een goede disclaimer dit.
Ja. Het is bijvoorbeeld, we hebben het amper over Ernst Pommerel gehad. En die, volgens René, heeft hij de beste vertaling gedaan van de Het Geheim van de Eenhoorn en de Schat van Scharlaken-Röcken, waarin heel veel scheepstermen zitten. En we hebben het amper gehad over de maanboeken, waarin natuurlijk ook heel veel technische dingen zitten. En die moet je ook vertalen. Het is ook jargon, een tak van sport.
Jargon is heel erg lastig. Zeker als je... Als je beseft, dan val je heel snel door de mand als vertaler. Je hoeft maar één woordje fout te hebben. En een kenner ziet meteen, ja.
Ja, dat is natuurlijk ook waarom we met een beetje voorbehoud deze podcast maken. Dat we denken, ja, er zijn miljoenen Kuifjekenners en die gaan dit nu luisteren. En die gaan ons op allerlei fouten betrappen.
Ongetwijfeld.
Nou, daarom is het goed dat we onze luisteraars uitnodigen om te reageren. Voel je vrij om dingen die wij over het hoofd zien of verkeerd zeggen aan ons te mailen.
Dat vind ik een goed idee.
Zeker.
Ja, en of dan kunnen we op terugkomen een volgende keer. Wat niet wegneemt, dat wij dan weer andere boeken gaan bespreken en andere vertalingen gaan verkennen. Want daar hebben we ook gewoon veel zin in.
Ja, gewoon een kinderboek.
Even niet de strip, alsjeblieft.
Ja, we hebben ook nu al de ultieme strip gehad. Hè? Nou, dat was ja. Tijdens mijn onderzoek, daar had ik jullie nog geappt, toch? Gesignald. Dat De Blauwe Lotus stond in de top 100 van Le Monde publiekswedstrijd. Van de beste Franse boeken. Ja, het is dus echt van 7 tot 77.
Ja.
En ja, goed, dat in Nederland ook zou kunnen, dat kon door de vertalers. Dus.
Helemaal mee eens. Alle eer aan jouw familie.
En Ernst Pommerel en de anonieme Belgen.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.